En heel hartelijk welkom bij de Master Jar podcast. Hierin leer ik, Eveline Drunks, jou om normen op het gebied van tijd, productiviteit en energie los te laten. En normaal gesproken zeg ik hier om uitstelgedrag in te ruilen voor meer rust. Maar in dit geval wil ik je leren hoe je overwerken inruilt voor meer rust. Waar je nu naar luistert is de derde van 4 afleveringen over imposterism of imposter syndrome. In aflevering 1 vertel ik waarom ik kies voor de term imposterism. Ik leg je precies uit wat het is en hoe je het herkent. In aflevering 2 ga ik in op imposterism met de focus op uitstelgedrag. En in deze aflevering ga ik in op imposterism met de focus op overwerk. En dan hou je nog 1 aflevering van me te goed en daarin beantwoord ik alle vragen die mij gesteld worden over imposterism om je nog beter en concreter te helpen. Wat ik nu ga doen is de imposterism cyclus langs. In de show notes vind je de originele imposter phenomenon cyclus. Die is afgetakt in 2 copingmechanismes als het ware. De ene is dus uitstelgedrag, waar ik veel dieper op in ben gegaan in de vorige aflevering. En nu gaan we dus in op imposterism en overwerken. Dus zoek ook zeker die Instagram post die ik heb geplaatst op via de show notes of via Instagram. En mocht dat niet lukken omdat je aan het rijden of wandelen of whatever else bent, geen probleem. Ik loods je er helemaal doorheen, dus je hebt hem niet per se nodig om deze aflevering te kunnen volgen. Oké, cool. Overwerken en de imposterism cyclus. Ik begin bovenaan, maar het is een cyclus, dus eigenlijk maakt het niet heel erg uit waar je begint, maar ik begin in dit geval bovenaan bij. Je krijgt een taak toegewezen. En die taak is vaak of wordt vaak in een afhankelijke positie toegewezen. Het is eigenlijk wel een beetje een voorwaarde om in de imposterism cyclus terecht te raken. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je je afhankelijk voelt in je studie omdat je een diploma wil krijgen. Of in je werk omdat je een salaris of een ZZP-inkomen uitgekeerd wil krijgen. Of misschien zelfs in een sociale context, dat benoem ik wat minder in die post. Maar weet dus dat je ook imposterism kunt voelen als ouder of misschien zelfs als persoon in een familie. Er is trouwens ook een hele interessante resource die ik nog niet heb gelinkt. En dat is een artikel over racial imposter syndrome. Zal ik ook linken in de show notes. Want dat is er eentje die ik zelf heel erg herken. Maar in ieder geval, je krijgt dus stap 1 een taak toegewezen. En zodra je die taak krijgt toegewezen, gaan we meteen door naar stap 2. De stress bouwt op. En er komt, als het goed is, een hele cocktail aan gevoelens en emoties en prikkelingen en sensaties los. Misschien ervaar je spanning, onzekerheid, twijfel, prikkelbaarheid, zorgen, piekeren. En het kan zelfs zijn dat je je mentaal of emotioneel uitgeput voelt. En als je een beetje op mij lijkt, dan zoek je naar manieren om onder de taak die je hebt toegewezen gekregen uit te komen. Uitzonderingsposities, smoesjes, andere dingen zoals overmacht. Maakt eigenlijk niet uit. Je kunt het zo gek niet bedenken. Je probeert onder de taak uit te komen. Levert ook weer heel veel stress op dat het dus niet kan om onder die taak uit te komen. Super lastig. En die stress die wordt op een gegeven moment te veel. En dan gaan we door naar stap 3, vluchten in overwerken. Omdat je overweldigd bent door de tussen aanhalingstekens negatieve emoties, vlucht je in overwerken. En ik neem hier even een pauze, ik stap even uit de cyclus en ik wil je meenemen in mijn persoonlijke verhaal. Ik heb namelijk zelf tijdens het eerste deel van mijn studie heel veel last gehad van de coping uitstelgedrag. Ik vluchtte in eten, in series kijken, in feesten, in alcoholgebruik. Allerlei manieren om mezelf als het ware te verdoven en niet te hoeven voelen hoe gespannen ik me voelde, hoe inadequaat ik me voelde over in dat geval mijn werk en mijn studie. En er is op een gegeven moment een punt gekomen tijdens mijn studie dat ik besloot om te stoppen. Ik was daar bloedserieus in, ik had het al aangegeven, ik liep namelijk stage. En tijdens die stage ervaarde ik voor het eerst hoe het was om me niet zo onzeker te voelen over dat wat ik deed. En om gewaardeerd te worden en om niet steeds door al die fucking docenten uitgedaagd te worden om steeds weer een stapje groter, beter, extra te zetten. Kleine side note, ik kreeg geen tentamens op mijn opleiding. Ik werkte alles af met projecten. En ik vond het heel moeilijk. Mensen hebben vaak tegen me gezegd, Eveline, doe nou rustig aan, ga nou voor de 6. Maar ik snapte niet wat voor project een 6 waard was. Dus ging ik voor de zekerheid maar voor een 9 of een 10. En ik denk dat het in november of december was dat ik wilde stoppen met mijn opleiding. En op een gegeven moment heb ik een gesprek gehad met een onderwijsmanager, heette dat dan bij ons op school. En die zei, Eveline, ik neem je bloed serieus en als jij echt wil stoppen, dan moet je dat doen. Alleen weet wel dat als jij jouw stage afrondt, dan krijg je daar een cijfer voor. En die studieresultaten die blijven, nu ga ik twijfelen, volgens mij 8 jaar, 8 of 10 jaar blijven die geldig. Maar of het nou 8 of 10 jaar is, zij gaf dus aan, als je dus nu wil stoppen en je besluit om over 3 jaar weer terug te komen, dan kun je instromen waar je gebleven was in plaats van dat je die stage opnieuw moet doen. Klonk me wel aantrekkelijk in de oren. Ik had het ook erg naar mijn zin op mijn stageadres. Dus ik dacht, nou oké, die stage die krijg ik wel afgemaakt. En ondertussen bleef ik doorzoeken naar een andere baan. En waarschijnlijk was het omdat ik nog geen andere baan had gevonden. Maar de avond voor mijn afstudeerzitting, het had de vorm van een afstudeerzitting. Maar het was gewoon een stagepresentatie met verdediging. De avond daarvoor kan ik me nog echt goed herinneren dat ik bedacht, oké, ik kan nu stoppen met mijn studie. Dan heb ik de rest van mijn leven spijt. Maar ik heb nog 1,5 jaar studie te gaan. Nou, pakken we daar nog wat studievertraging bij, maximaal 3 jaar. Kan nu ook doorgaan, dan heb ik maximaal 3 jaar spijt. Kan ik nog 3 jaar doorbikkelen? En ik was altijd, ik noemde mezelf altijd, een slechte student. Ik dacht echt dat het een objectief feit in de wereld was, dat ik niet goed genoeg was om mijn opleiding te behalen. Je kon me eigenlijk ook niet overtuigen dat dat wel kon. En toch besloot ik die avond, weet je wat? Ik ga wel door. Ik ga het gewoon proberen. En als het mislukt, dan zie ik wel. Maar ergens stond ik wel open voor de mogelijkheid dat ik misschien mijn diploma wel zou kunnen halen. En dat scheelde toch al gauw wat extra studieschuld en wat extra moeite en een diploma. En dan zouden meer deuren openen. Dus ik ben toen toch doorgegaan met mijn opleiding. En ja, inmiddels weet ik wel hoe. Maar op dat moment snapte ik er geen reet van dat ik mijn stage heb afgerond met een 8,4. Ik snapte het niet. Ik vond hem totaal onverdiend, want ik had alleen maar gedaan wat ik leuk vond. Ik had alleen maar gedaan wat waardevol was voor het bedrijf en toen nog even snel een verslagje geschreven en een presentatie gemaakt, zodat ik dat cijfer kon halen en dan, weet je wel, dat cijfer vaststond, zodat ik er later op terug kon komen. Maar ik weet ook nog dat ik met mezelf heb afgesproken, vanaf nu ga ik het anders aanpakken. Vanaf nu ga ik een betere student zijn. En dat heb ik gedaan. Ik ben iedere dag om ongeveer 7:45 op de schoolcampus aangekomen. En daar bleef ik samen met mijn nu nog steeds vriend, we hebben samen gestudeerd en een goede vriend van ons, bleven we iedere dag tot minstens 3 uur, vaak 4 uur, soms 5 uur, om op ons dode gemakje aan het werk te gaan. En op een gegeven moment wisten de docenten ons ook te vinden, omdat we altijd aan hetzelfde tafeltje zaten. Maar wat ik toen deed, was vluchten in overwerken. Ik was overweldigd door de negatieve emoties, door de overtuiging dat ik eigenlijk niet goed genoeg was voor mijn opleiding. Maar ik dacht, als ik hard genoeg werk, als ik me genoeg inzet, als ik alles geef wat ik heb, als ik lange dagen maak, als ik veel verantwoordelijkheid op me neem, als ik ieder conflict uit de weg ga, dan haal ik het misschien. En het is gelukt. Het is gelukt. Stap 3 van de cyclus, ik ga weer terug naar de cyclus, is vluchten in overwerken. Het is proberen om de onzekerheid te overcompenseren door, als er een studiebelasting is van 40 uur, door 40, 50, 60, 70 uur te werken, zodat je kunt zeggen dat je er alles aan hebt gedaan. En dan komt stap 4. De taak is af. In mijn geval was het, ik leverde een opdracht in en dan is het out of your hands. En meteen volgt de opluchting. We weten nog niet eens wat het resultaat is, maar meteen volgt de opluchting. En die wordt gevolgd door een, was het nou echt nodig om zo hard te werken? Had ik niet gewoon een klein tandje minder kunnen doen? Maar ja, it's out of your hands now. Dus volgende stap, stap 5, is positieve feedback afwijzen. Want Men is tevreden met jouw werk zoals vrijwel fucking altijd. En dus krijg je positieve feedback. Misschien in de vorm van een voldoende of een betaalde factuur, overgemaakt salaris. Misschien zelfs een bonus die je hebt behaald of complimenten die je krijgt. Maar die wijs je af. Omdat je overtuigd bent, ik verdien die complimenten niet, want ik heb vals gespeeld door veel te veel te werken. En dit hou ik niet vol. En dan kom je bij stap 6. De kater en bijkomen. Je moet even bijkomen van die emotionele achtbaan. En dat kan dus voelen als een kater. Het is even een moment, soms duurt het 5 minuten totdat de volgende e-mail of volgende opdracht of volgende tentamen zich aandient. Soms duurt het een zomervakantie lang van 3 of 6 of 9 weken. Maar die onzekerheid en die stress die raken stiekempjes nog dieper geworteld. En dan zijn we terug bij stap 1. Want je zit in die afhankelijke positie en er komt een nieuwe taak. Dus begint de cyclus weer van vooraf aan. Of eigenlijk gaat de cyclus weer een nieuwe ronde in. Want je moet immers je studie goed afronden om een diploma te behalen. Of je baan behouden om een salaris te verdienen. Of je vrienden of je familie aan je goede zijde houden om niet sociaal geïsoleerd te raken. En dan krijg je de taak en dan komen we bij stap 2, de stress bouwt op. En om te gaan met die stress kom je bij stap 3, vlucht je in overwerken. En zodra de taak af is, de e-mail is verzonden, de opdracht is opgestuurd, de factuur is opgestuurd, is het uit je handen, je kunt niks meer doen en volgt er opluchting. Met een klein snufje jezelf voor je kop slaan. Was het nou echt nodig om zo hard te werken? Had het niet gewoon een tikkeltje minder gekund? En stap 5, je krijgt positieve feedback, maar die wijs je af, want ja, je verdient dat compliment niet. Je hebt vals gespeeld, je hebt veel te hard gewerkt, dat hou je niet vol. En dan komt er weer een katermomentje, even bijkomen, even op adem komen. Nog onzekerder, nog meer stress, het raakt nog dieper geworteld. Dan komt weer een nieuwe taak en zo ga je iedere keer die cyclus door en door en door. Als je deze herkent, dan heb ik een paar tips voor je. En ik zeg het iedere aflevering van deze serie en ik zeg het nu nog een keer. Ik heb helaas geen super sexy oplossing, doe dit en dan heb je nooit meer last van imposter syndrome. Dan heb je nooit meer last van imposterism. Dat bestaat helaas niet. Maar kan je wel beloven dat als je deze tips die ik heb in de praktijk brengt, dat de kans heel groot is dat je steeds een klein beetje minder last krijgt van de stress. Omdat je steeds een klein beetje beter wordt in het accepteren van de complimenten en positieve feedback. En misschien komt er zelfs een moment dat je uit de cyclus breekt. Dat je inziet, hé, wacht eens eventjes. Mijn overlevingsmechanisme is langzaam anders aan het werken. Daar heb ik de volgende tips voor. De eerste is, praat erover. Je bent niet alleen. Maar let wel op mensen die imposterism niet begrijpen. Want als ze je niet begrijpen en ze zeggen, nee, maar je moet gewoon niet zo hard werken. Of zoals ze tegen mij zeiden, nee, maar Eveline, dan ga je toch gewoon voor een 6? Dan dacht ik, zie je wel, ik stel me aan. Dat werkt heel isolerend. Dat werkt heel veel eenzaamheid in de hand. Dus praat erover. Maar zorg ervoor dat je dat doet met mensen die imposterism kennen. Of misschien zelfs jouw situatie begrijpen. Tip 2 is dan ook, zoek gelijkgestemden. Want het aankijken van jouw eigen patronen, helemaal als het overlevingspatronen zijn. Helemaal als je, net als ik tijdens mijn studie, dacht dat het een objectief feit in de wereld is. Dat jij niet goed genoeg bent. Dan kan het zijn dat als je gelijkgestemden ook van die fabels over zichzelf ziet ophangen. Dat je dan zegt, ja, maar dat klopt gewoon helemaal niet. En dan wacht eens eventjes. Zou het dan kunnen dat het bij mij misschien ook niet klopt? De volgende tip is, besef dat als jij vindt dat je geluk hebt gehad, of als jij vindt dat je succes hebt behaald, dat het altijd bestaat uit 2 elementen, of eigenlijk dan 3. Luck is where preparation meets opportunity, is een quote door Seneca. Er moet dus altijd een stuk voorbereiding komen en dan moet zich een kans voordoen. En als jij gaat kijken naar wat jouw eigen aandeel is geweest in jouw succes, dan is het iets makkelijker om dat geluk en om dat succes te erkennen. De volgende tip die ik voor je heb is, onderzoek waarom jij je anders voelt dan de mensen om je heen. Onderzoek eventueel hoe het komt dat je denkt dat jij harder moet werken dan de mensen om je heen. Ik heb zelf bijvoorbeeld heel erg gemerkt dat ik harder moest werken dan de mensen om mij heen als vrouw op een ICT-opleiding, omdat mannen moeite leken te hebben om aan mij uit te leggen hoe bijvoorbeeld programmeren werkt. Terwijl, ja, ik heb dus, ik geloof, 3/4 jaar programmeerlessen gehad van een man. Ik snapte er geen reet van, ik voelde me enorm dom. En toen kregen we 2 of 3 bijlessen van een vrouwelijke docent. Ik weet niet of het ermee te maken heeft dat het een vrouw was. Kan ook toeval zijn en zij legde gewoon toevallig anders uit. En in die 3 lessen heb ik meer geleerd dan 3/4 jaar van die flapdrol die tegen me zei. Dan moet je het gewoon googlen. En dan zei ik, ik heb dit nog nooit gedaan. Ik weet niet eens welke term ik moet hebben. En dan zei hij, nee, maar je hebt de opdracht, dus je moet gewoon googlen. Dit moet je zelf kunnen. En daardoor dacht ik te weten dat ik niet goed genoeg was om het te kunnen. Dus in mijn geval dacht ik moet veel harder werken dan de mensen om me heen. Ik moet me veel meer bewijzen. Ik moet veel meer stappen zetten. Maar zo moeilijk zou het eigenlijk niet horen te zijn. Daarnaast was ik een theoretisch opgeleide dochter van 2 praktisch opgeleide ouders. De meeste mensen, de meeste vrienden van mijn ouders waren ook allemaal praktisch opgeleid. En nog iets waardoor ik de verwachting had dat ik altijd meer stappen moest zetten, was dat ik heel vaak wijs en volwassen genoemd werd voor mijn leeftijd. Dus waar ik eigenlijk mijn hele leven gewend was dat ik zo wijs en volwassen was voor mijn leeftijd, voelde ik me op mijn opleiding totaal incompetent, omdat ik juist daar veel harder moest lopen dan de mensen om me heen, die het in 1 keer leken te begrijpen. En ik heb nog een tijdje gedacht dat dat aan mij lag, maar ze hadden mij tijdens de open dag echt verzekerd dat ik niet hoefde te kunnen programmeren om mee te doen aan die opleiding, omdat ze me dat zouden leren. Dus inmiddels zie ik dat het niet aan mij lag, maar toen ik er middenin zat, vond ik het heel moeilijk om in te zien dat het ook een klein beetje het systeem was wat mij in de steek had gelaten. Dus de tip die ik geef met deze voorbeelden was dus onderzoek waarom jij je anders voelt. Nog een tip is herken die symptomen die ik onder andere in aflevering 1 heb gegeven. En helemaal in combinatie met die overwerkcyclus. Want als je tegen mij zei, Eveline, werk gewoon wat rustiger. Doe gewoon rustig aan, ga voor de 6. Je hoeft niet altijd overwerken. Je hoeft niet zo hard je best te doen. Dan dacht ik, oké, maar als ik dat niet doe, dan haal ik mijn opleiding niet, dan heb ik geen diploma, dan heb ik een hele hoge studieschuld en dan komt er niks van me terecht. En door dus met gelijkgestemden te praten, door de symptomen te herkennen, kon ik, en dat was wel pas na mijn studie, maar ik had ook na mijn studie nog last van deze imposter patronen, van die gedragingen, van die gedachten. Door die symptomen te herkennen, kon ik het in ieder geval plaatsen. En lukte het me ietsje beter om bij de kern van het kutgevoel te blijven, in plaats van me kut te voelen over dat ik me kut voelde en dan steeds kutter te voelen in een groot kutvest. De volgende tip is, leer je successen vieren. En daarbij moet je echt in je oren knopen dat je geen euforie hoeft te voelen tijdens het vieren van je succes. Het gaat erom dat als jij een voldoende haalt of een factuur betaald krijgt of een compliment ontvangt, dat je een soort marker in je brein plaatst, een knoop in je zakdoek om te onthouden, oh ja, ik heb hier zelf een aandeel in gehad. En dat voelt in het begin super onwennig, fucking awkward, hartstikke onnodig. Maar ik heb een hele tijd, toen ik nog grote 1-op-1 trajecten deed, vierde ik iedere nieuwe binnengekomen klant met een puntje taart. Als ik dat nu zou doen, dan zou ik misschien 's morgens, middags en 's avonds taart eten. Dus ik heb die gewoonte een beetje omgebogen. Maar het ging er dus niet eens om dat ik me echt heel goed voelde bij een nieuwe klant. Sterker nog, ik voelde me vaak heel gespannen en onzeker. En dan dacht ik, oh kut, nou heb ik een nieuwe klant en nu moet ik het waarmaken ook. En dan wilde ik dus vervallen in overwerken als copingmechanisme. En dan dacht ik, nee, ik eet nu even dit taartje en ik neem een moment om in ieder geval stil te staan bij het feit wat mijn eigen aandeel is geweest in dat deze klant graag met mij wil werken. En ergens was ik er ook van overtuigd dat ik mijn klant heel goed kon helpen. Maar die imposterism, die speelde dan zo op de achtergrond en gaf me een heel gestrest, gespannen, onzeker gevoel. Dus leer je successen vieren en onthoud dat je je niet euforisch hoeft te voelen tijdens het vieren. Het gaat erom dat je de mijlpaal viert en dat je voor jezelf erkent wat jouw eigen aandeel is geweest in je succes. Dan ga ik meteen door naar de volgende tip. Hou je successen bij. Je brein is een overlevingsmachine en het is niet bedoeld om al je successen te vieren, om je daar euforisch over te voelen en te onthouden wat jouw eigen aandeel is geweest. Dus hou het bij, schrijf het eventueel in je agenda en scroll af en toe terug. Ik stuur zelf regelmatig screenshots van positieve reacties op podcast. Dus als je positieve reactie hebt op deze podcast, stuur het via DM. Dan is de kans groot dat daar een geanonimiseerde screenshot van terechtkomt bij mijn medemasterjar coach of bij mijn businessvriendinnen. Hou die successen bij. Zorg ervoor dat je ook daar weer kleine markers in je brein plaatst en dat je erkentelijk bent voor jouw eigen aandeel in je succes. Ook, en dit is de aflevering die gaat over overwerken, ook als je vindt dat je eigenlijk dat compliment niet hebt verdiend, omdat je niet hebt gewerkt volgens planning, of omdat je niet zo hard hebt ingezet als dat je eigenlijk van tevoren van plan was, hou ieder succes bij. De volgende tip is, stop met zoeken naar quick fixes. Deze is eigenlijk ook van toepassing bij uitstelgedrag, maar helemaal bij overwerken. Overwerkers zijn geneigd om, als ze op een gegeven moment, stel dat je een contract hebt van 40 uur per week, gaan ze 40 uur werken, komen ze niet helemaal uit, 45 uur, 50 uur, 60 uur, 70 uur. En op een gegeven moment komen ze aan een limiet, komen ze aan een tax. En de oplossing die ze dan willen is een andere baan, of een nieuwe gewoonte, of een diploma, of weet je wel, iets in de externe wereld waarmee ze kunnen zeggen, nee, maar nu wordt het anders, want dan heb ik een diploma en dan durf ik mezelf wel een expert te noemen. Nee, maar dan heb ik een andere baan en dan ga ik echt vanaf het begin mezelf zijn. Nee, maar als ik nou een andere studie ga doen, dan ga ik meteen vanaf het begin, dan ga ik het allemaal bijhouden en dan hoef ik niet al het werk wat opstapelt te overwerken en dan ga ik vanaf het begin echt mijn best doen. Dat is een quick fix. Ik heb dit geprobeerd. Ik heb meerdere klanten en master deelnemers gezien die dit hebben geprobeerd en het werkt niet. Je kunt veel beter werken aan het ontleren van wat niet meer dient en het aanleren van wat wel dient. Zoals grenzen stellen, helder communiceren, omgaan met teleurstelling, verwachtingen uitspreken, et cetera, et cetera. Dus stop alsjeblieft met het zoeken naar quick fixes. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik midden in de nacht plaatjes heb opgeslagen met I wish I could book a one-way ticket to anywhere. Met het idee, ik wil vluchten uit deze situatie of ik wil zelfs gered worden uit deze situatie, maar dat hoeft niet. Je hoeft alleen te leren hoe je verwachtingen kunt managen, zodat je niet meer hoeft te overwerken om jouw plaats in de maatschappij, in de kapitalistische maatschappij, te verdienen. En dat is best groot, maar het is echt, ik beloof het je, het is niet onmogelijk. Dus ik ga de tips nog een keertje langs. Praat erover, want je bent niet alleen. Maar let wel op mensen die het niet begrijpen, want dat leidt weer tot isolatie. Zie je wel, ik stel me aan. Tip 2, zoek en vind gelijkgestemden. Tip 3, onthoud, luck is where preparation meets opportunity. Ook als je overwerkt, maar ook als je zogenaamd iets in je schoot geworpen krijgt. Tip 4, onderzoek waarom jij je anders voelt. Onderzoek waarom jij het idee hebt dat je veel harder moet lopen dan de mensen om je heen. Tip 5, herken de symptomen. Tip 6, leer successen vieren. Tip 7, hou successen bij. En tip 8, stop met zoeken naar quick fixes. Stop met jobhoppen, met studiehoppen, met hobbyhoppen. En leer jezelf grenzen stellen, helder communiceren, omgaan met teleurstellingen, verwachtingen uitspreken. En vooral die tussen aanhalingstekens negatieve emoties, die stress, die spanning, waar je dus probeert te overcompenseren met overwerken, probeer die stress en die spanning te voelen in je lijf en te verwerken. En als je daar hulp bij kunt gebruiken, dan raad ik je van harte aan, ik nodig je van harte uit om in te stappen in het Masterjar programma. Daarin krijg je modules waarin je leert om beter te plannen. Ik heb een hele planmethode met to-do briefjes die je dan vervolgens in je Masterjar stopt, vandaar ook de term de Masterjar. En die planning is een middel om alle shit en spanning en stress naar boven te krijgen, zodat we iets concreets hebben om op te coachen. Je krijgt dus ook, als je in het Masterchair-programma zit, iedere week een 1-op-1 coachcall van 20 minuten met mij of met mijn Masterchair-coaches. En dan gaan we er samen voor zorgen dat je gaat aankijken hoe jouw imposterisme in elkaar steekt, hoe we kunnen omgaan met de overwerkcyclus en hoe je langzaam nieuwe gewoontes kunt aanleren. En dan komt er op een gegeven moment een moment dat je misschien in plaats van 70 uur wel gewoon maar 40 uur werkt. En dat als je een kans in je schoot geworpen krijgt, dat je die wel gewoon kunt vieren. En dat je steeds beter gaat zien dat je niet harder hoeft te lopen. Dat jij gewoon jij mag zijn. En dat je steeds realistischere planningen gaat maken. En dat er op een gegeven moment tijd en energie overblijft om leuke dingen te doen. Of om gewoon televisie te kijken. Lekker bij vrienden op bezoek te gaan. Of op het balkon of in de tuin te hangen en niks te doen. Dat zijn maar een paar van de dingen die ik je heel erg gun. Mijn hoop is dat, hoe dan ook, of dat je nou wel of niet in het Masterchair-programma stapt, dat deze Imposterism-serie met aflevering 1, wat is het en hoe herken ik het? Aflevering 2, focus op uitstelgedrag. En deze aflevering met de focus op overwerk, je helpt met kennis en informatie en inspiratie en dat je je een stuk minder alleen voelt. En dat je concrete tips hebt waarmee je aan de slag kunt. En dat je misschien zelfs deze aflevering met mensen in je netwerk kunt delen. Om ervoor te zorgen dat zij zichzelf beter gaan begrijpen. Of misschien dat je kunt uitleggen, hey, hallo, ik zeg toch wel eens dat ik stoppen met overwerken zo moeilijk vind. Luister deze podcast, want Evelien legt precies uit hoe ik me voel en waarom ik het doe. Dus laat deze Imposterism-serie een bron zijn, een resource zijn, een hulpmiddel zijn waar je vaker naar terugkomt. En als je hier vragen over hebt, voel je van harte welkom in het Masterjar-programma. Je mag ze ook proberen te stellen via Instagram, @themasterjar. En misschien staat hij al online, misschien nog niet. De laatste aflevering in deze serie, en dat is jouw vragen over Imposterism, beantwoord. Want ik ben heel benieuwd wat er voor jou naar boven komt. Mocht je dit pas later luisteren, geen enkel probleem. Dan mag je alsnog je vraag stellen. En wie weet kom ik er dan later met nog een soort terugblik terug op de Imposter Syndrome series. Hoe dan ook, voor nu heel erg dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot een volgende aflevering. Doeg!